Goed, dat was de mededeling. Dan gaan we nu over tot de vragen. Mijn broeder is erg arm. Hij zei ongeveer 15 jaar geleden dat hij nooit meer wil werken. Oh. Hij werkt dus vanaf zijn 35e niet en hij denkt ook dat de broeders en zusters verplicht zijn om voor hem te zorgen. Deze situatie ergert sommige broeders en zusters, maar voelen zich inderdaad verplicht om hem van alles te voorzien. Zijn deze mensen bijbels bezig? Als ik dat letterlijk neem, zoals dat u hier dat zegt, hij wil niet werken, dan zouden die broeders en zusters bij u in eerste plaats eens dat belangrijke woord uit de Thessalonicenzenbrief aan hem kunnen voorhouden. Soms staat er wie niet werkt zal ook niet eten, maar dat staat er niet. Er staat wie niet wil werken zal ook niet eten. Ik ken zo'n man, dat is een ongelovige man, hoort niet bij de kerk, die leeft al jaren van een uitkering. Hij is kerngezond, maar één keer in de zoveel tijd dan moet hij weer naar de psychiater. En daar voert hij een schitterend toneelstuk op. Ik heb het van zijn eigen vrouw gehoord. En daardoor krijgt hij dan weer zoveel jaren verlengd. En hij snabbelt er van alle mogelijke dingen bij. Die heeft een luizenleventje. Dat zijn zeer irritante omstandigheden. Maar als het letterlijk zo is zoals u zegt, hij wil niet werken, dan moet je natuurlijk ook altijd wel erbij bedenken, wat zit daar dan achter? Dat is de psychologie van de kant. Wil hij niet werken omdat hij aardslui is? Dat kan maar zo. Ik ben ook aardslui, alleen ik weet het altijd meestelijk te verbergen door hard te werken. Maar als hij lui is en niet wil werken, dan is dat een ernstige zaak. Dan moet je zeggen, wie niet wil werken zal ook niet eten. Maar dan moet je natuurlijk wel heel zeker weten. Je moet zeker weten wat zit daarachter. Sommige mensen willen niet werken omdat er psychologisch, psychiatrisch een draadje los zit. Dat is een heel andere situatie. En die mensen die zeggen ik wil niet werken, die bedoelen eigenlijk ook ik kan het ook niet. Dat is net als met kleine kinderen. Als ze iets niet kunnen, dan zeggen ze ik wil niet eens meer. Maar ze bedoelen eigenlijk gewoon ik kan niet. Ze zeggen niet ik durf niet, ze zeggen ik wil niet. Maar ze bedoelen hetzelfde. Dus je moet goed weten, en dat kan ik dus uit zo'n vraag niet opmaken, wat is met zo iemand aan de hand? En er komen meer van die vragen voor. We hebben de nadruk gelegd op alle liefde, maar in de praktijk heb je natuurlijk heel veel problemen. We kennen allemaal de verhalen vroeger van de diaconie. Wat was een zegen dat er diaconie bestond in de tijd dat er nog nauwelijks of geen overheidsuitkeringen waren. En heel veel mensen van de diaconie afhankelijk waren. In mijn voorouderonderzoek kwam ik heel wat van die arme lieden tegen. En dan staat er een brood van de diaconie of dit of dat. Er zijn ook hele nare verhalen natuurlijk, want die diaconie, mensen van de diaconie wilden natuurlijk wel precies weten wat er met iemand aan de hand was. En als iemand nooit in de kerk kwam, dan zeiden ze, ja, waarom zullen we jou eigenlijk ondersteunen? Hoort er eigenlijk wel bij? En zo allemaal schrijnende verhalen, ook wel weer begrijpelijk. En zo, het is ook een heel moeilijke zaak. Maar liefde, het moet altijd wijs zijn. Er is ook domme liefde. Een liefde die je besteedt aan iemand die het eigenlijk niet waard is. In de zin van, die zou best voor zichzelf kunnen zorgen. Die heeft dat geld, die ondersteuning eigenlijk helemaal niet nodig, et cetera. Ik ben ongelooflijk dankbaar dat vadertje Drees de AOW heeft ingevoerd. Maar als iemand per jaar een ton opstrijkt, snap ik absoluut niet waarom die ook nog AOW moet krijgen. Dat vind ik onzinnig. Maar ik snap onmiddellijk in de politiek dat het ontzettend moeilijk is om dan ergens een grens te trekken. En dan krijg je weer een glijdende schaal. Dus ik zie alle ellende al voor me en daarmee heeft vadertje Drees gewoon gerecht. Allemaal AOW. Ja, mijn opa noemde zich ook AOW'er, algemeen ontwikkeld wezen. Maar dat heeft er nou niks mee te maken. Hier heb je de vraag al, hoe ver gaat de liefde in het voor de ander er zijn? Domme liefde is wanneer je mensen juist niet echt helpt, maar je helpt ze van de wal in de sloot. Daar hebben we net al een belangrijk voorbeeld van gehad. Ik zal u een ander voorbeeld geven dat me zo te binnen schiet. Dat zijn de mensen die ons de Bijbelteksten voorhouden. Die ons zeggen, denk erom, er staat in de Bijbel, jij moet dat en dat voor mij doen. Dat die mensen lezen de verkeerde teksten. Ik herinner me een ouderling, die was bij een echtpaar op bezoek, dat slaande ruzie had. En die man zei tegen die ouderling, luister, als mijn vrouw nou gewoon deed wat er in de Bijbel staat, dat ze mij onderdanig is, dan zou alle problemen opgelost zijn. En die vrouw zei, als mijn man nou gewoon deed wat er in de Bijbel staat, dat hij van mij moet houden, dan zouden alle problemen opgelost zijn. En die ouderling die zei, als jullie nou eens van tekstje gingen ruilen. Want u leest de teksten die helemaal niet voor u bedoeld zijn, die zijn voor uw vrouw bedoeld. Mag u niet eens weten dat het er staat. En met uw vrouw, u leest de teksten die voor u niet bedoeld zijn. U moet teksten houden die voor u bedoeld zijn. Dat is zo. We weten elkaar soms precies te vertellen wat die ander voor mij zou moeten betekenen. Heel treffend is daarmee het voorbeeld: u mag mij geen aanstoot geven, staat er in de Bijbel. Dus ik wil niet dat u zo in de kerk komt. En dan kun je invullen van hoe die persoon er dan uit moet zien. Dat ga ik nou niet in details beschrijven. Want er staat in de Bijbel: u mag mij geen aanstoot geven. U kent Adrian Plas wel, met zijn weergaloze literatuur, waarbij Frank een pijp opsteekt en dan zegt zij ook: u mag mij geen aanstoot geven, dat doet u met dat roken van u. Dan zegt hij al lurkend aan die pijp: mevrouw, als u door mijn pijp rook in gevaar komt voor eeuwig verloren te gaan, dan hou ik er onmiddellijk mee op. Nou, het was natuurlijk zeer beledigd, want de mensen die zulke teksten gebruiken, die bedoelen juist dat ze zo geestelijk zijn. Terwijl in de Bijbel waar dat voorkomt, een Romeinenbrief, een Eerste Korinthebrief, gaat het nou juist om de mensen die door mijn houding, door de vrijheden die ik mij permitteer, in gevaar komen, want die kunnen die vrijheid van mij helemaal niet aan en die dreigen daardoor in de mist te raken. En misschien zelfs, zo staat het letterlijk, verloren te gaan. Dus Frank in dat boek van Adrian Plas, die geeft het goede antwoord. Dat zijn nou typisch die teksten die gebruiken om elkaar te manipuleren. Dit is een vorm van manipulatie. In sommige charismatische kringen noemen ze dat de geest van Izebel. En daar zit nog wat in ook. Dat gaan ze helemaal uitwerken aan de hand van de brief van Thyatira en zo. Maar dat is de geest van manipulatie. En dat is een van die enge dingen in de gemeente. Als mensen met behulp van bijbelteksten, want iedereen wil graag gehoorzaam zijn aan de Bijbel, anderen gaan manipuleren om anderen voor hun karretje te spannen. Bijvoorbeeld: jullie moeten mij onderhouden, want het staat in de Bijbel. De arme broeder en zus moeten jullie onderhouden. Ja, ho, ho. Maar dat is dan wel genormeerd natuurlijk. Hè? Hoe komt het dat u arm bent? Als u niet wil werken, daar vind ik zo heerlijk dat woord van Paulus. Onthoud dat nou. Ik geloof dat het in 1 Thessalonicenzen 5 staat. Of in de tweede brief, 2 Thessalonicenzen 3. Maar er is altijd normering. U kent het bekende verhaaltje uit de ontwikkelingswerk. Je moet niet iemand constant vis geven zodat hij kan eten. Je moet hem een hengel geven zodat hij leert vissen, zelf vissen te vangen. Er is dus een domme manier van ondersteuning en er is een verstandige manier. En om dat te vinden, daar is heel veel wijsheid voor nodig. Hier is iemand die vraagt: als ik mij tot ambtsdragers wend, dan krijg ik vaak nul op het request. Ze zijn er niet voor mij. Ja, hoor eens, het zijn ook maar gewone mensen. Die maken ook domme fouten. Laat ik er wel dit bij vertellen. Ik ben één keer bij de inwijding, of zo heet het vast niet, maar ik weet, de bevestiging heet dat, van een predikant. Ik ben ook maar een evangelische broeder. Dus. Bij de bevestiging van een predikant geweest en toen zei die kerkenraad, elke keer die hadden het over onze herder en leraar. Toen moest ik een beetje lachen. Je krijgt nooit een herder en leraar. Je krijgt of een herder of een leraar. In 1% van de gevallen krijg je misschien allebei. Dan mag je van geluk spreken. Die moet je ook nooit meer loslaten. Die moet je aan een ketting vastleggen. Maar je krijgt nooit allebei. Mijn vrouw is een herder, ik ben een leraar. Zij kan goed luisteren, ik kan goed praten, dus dat is binnen ons huwelijk ook uitstekend verdeeld. Maar je krijgt altijd een van de twee. Als je moet kiezen, kun je beter een leraar nemen. Want zo zitten de reglementen nou eenmaal in elkaar van de traditionele kerken. Hij mag op de preekstoel. En dan zorg dan in elk geval dat je een kerkenraad hebt, niet van de rijkste boeren, maar van een aantal pastorale mensen. En als je dat niet hebt, dan ga ik iets heel moderns voorstellen. Zorg dan dat er een pastoraal team komt naast die kerkenraad. Dat is misschien heel modern. Maar zorg dat er echt pastorale mensen zijn. Als het de dominee niet is, dan de ouderlingen. Als het de ouderlingen niet zijn, zorg dat er een pastoraal team is waar mensen zich veilig bij voelen, die ze opbellen en daar ze naartoe kunnen gaan. Want vaak vraag je aan de ambtsdragers eenvoudig dingen waarvoor ze niet in de wieg gelegd zijn. Een dominee die een goede leraar is, is het algemeen geen goede herder. Ik ken van die dominees die eigenlijk meer theoloog waren, die de hele dag in de studeerkamer zitten. Dat zou ik ook doen als ik dorpsdominee was. Ik zou de hele dag in mijn studeerkamer zitten. Ik zie dat helemaal voor, maar daar ben ik ook geen dorpsdominee geworden. En je hebt anderen die altijd op pad zijn. Dat zijn de echte herders. Grote predikers zijn het vaak niet. Maar dat is dan jammer, maar je kan niet alles hebben. Je kan niet een schaap met 5 poten krijgen. Maar als tekort is, ja, ik weet het, het is heel modern, hè, de kerkorde voorziet daar niet in. Maar ik zou graag willen Wij hebben in onze gemeente, niet om nou wat wij nou zo allemaal fantastisch doen, maar wij hebben in onze gemeente een oudstenraad en een pastoraal team. En het heerlijke is, bij die oudstenraad, er mogen nog steeds geen vrouwen in, dat zal nog wel een hele tijd duren. Maar die pastoraal team wel. Het grootste deel vrouwen zijn. En dat is ook begrijpelijk. Die zijn ook vaak veel beter voor het pastoraat geschikt dan al die ouderlingen. Vooral als het ook nog inderdaad letterlijk oude knarren zijn. Nee, dat is een schitterend hulpmiddel. En dan weten de mensen ook waar ze naartoe moeten. Dan kom je los van het automatisme. De ouderlingen moeten het doen, die daar vaak ook niet voor gekwalificeerd zijn. Maar het pastoraal team, daar heb je maar één eis. Je moet aan pastorale vaardigheden voldoen. Even Columbus. Ja, iemand vroeg ook nog iets over Matthäus 25, maar daar wil ik eigenlijk niet zo over uitweiden, want het was maar een zijpaadje. De minste van mijn broeders. Je hebt een aantal problemen daar. Wie zijn die broeders van de koning? Als jullie dit aan de minste van mijn broeders hebben gedaan. Nou, ik kan al zo 3-4 uitleggingen bedenken. Dat is allemaal in mijn dogmatiek ergens beschreven. En dan, wie zijn die mensen eigenlijk? Die zeggen, ja, wanneer hebben wij u dan hongerig gezien en al die dingen. Wie gaat het eigenlijk over? Een hele verzameling verschillende uitleggingen. Dat kunnen we nu allemaal niet gaan behandelen. Dit is ook een heel belangrijke vraag. U zegt vaak dat we verschillend mogen denken binnen het christendom. Maar waar is de grens? Hele goede vraag. Volwassen of kinderdoop? Zaterdag of zondag? Of dinsdag zou ik erbij zeggen. Opname van de gemeente. Dat zijn Bijbelse discussies. Maar wat als je broeder buiten de Bijbel andere profeten navolgt en aanhangt? Bijvoorbeeld Bertha Dudde. Heb ik dat goed gelezen? Ik ken die persoon niet. En Jacob Lorber, die ken ik wel. Moet je daar ook zo soepel mee omgaan? Ja, je moet altijd soepel met iedereen omgaan, dat sowieso. Maar ik heb een soort grens. Ik heb een soort grens voor mezelf. Een soort vuistregel. Dit is geen absolute regel, maar een soort vuistregel. Als iemand volgens u over de grens is, dan moet je je afvragen, zou ik zo iemand als christen kunnen accepteren? Geloof ik dat iemand met die opvattingen die hij of zij heeft, toch nog wel behouden zou kunnen worden? Als je daar volmondig ja op zegt, moet je niet zeuren. Er is hier niemand in deze zaal die denkt dat als je de kinderdoop CQ, de grote doop, aanhangt, dat je dan verloren gaat. Tenminste, dat zou ik wel heel erg vinden. Die moeten even nablijven straks. Er is hier niemand die zal zeggen, als je de zaterdag houdt of de zondag houdt, dat je dan verloren gaat. Dat vind ik voor mijzelf de grens. Hoe ouder ik word, hoe toleranter ik word naar alle mogelijke opvattingen. En ik zie dat ook gelukkig dat dat in de lucht hangt. Dat men veel meer van elkaar kan hebben. Dat men veel meer naar elkaar luistert. En niet meteen begint te drammen zoals we dat vroeger deden. Toen al die dingen zo verschrikkelijk belangrijk waren. En elkaar daarover in de hersens insloegen. Al die kerkschuren. Al die 20e eeuw. Al die kerkschuren. Er was er geen één mee in Nederland. Ah, nog ga ik eens een keer eventjes flink stokpaardje bereiden. Er was geen één kerkscheuring in de 20e eeuw in Nederland die gerechtvaardigd was. Geen één. Het ging allemaal over secundaire dingen. Weet jij er een die wel rechtvaardigd was? Je bent het mee eens? Amen, broer. Amen. Elke degelijke hervormde zal dat natuurlijk altijd zeggen, want die bleven trouw aan de Heilige Moederkerk.
Maar ik heb wel een vraag die je nou
bij past. Zijn we hier allemaal klaar? Ja. Dan kom ik zo wel op terug. Nee, dan kom ik zo wel op terug.
Heel simpel. Ja. Sprak u over uw Joodse vriend.
Ja. Nee, dat is. Nee, dat geloof ik ook niet. De eerste keer dat ik hem ontmoette. Ik zal je vertellen, Kees, ik zal het heel kort houden, want de tijd snelt daarheen. Want het is eigenlijk wel een belangrijke vraag. Hij heeft als roeping van de Heere God ontvangen, heeft hij deze week ook nog weer uitdrukkelijk gezegd, om bruggen te slaan naar christenen. Dat is al heel bijzonder. Want meestal zijn ze daar niet in geïnteresseerd. Hun standpunt is: hou christenen zo ver mogelijk van je vandaan. Dan heb je er het minste last van. Ze hebben alleen maar last van die mensen. Want of ze willen ze weer allemaal doodmaken, ze willen ons weer doodmaken, of ze knuffelen ons dood. Dat zei Lodi van de Kampas nog, ze slaan ons dood of ze knuffelen ons dood. En allebei zijn we niet van gediend, dus hou ze op een afstand. Daar heeft die roeping gehad. En toen we dus elkaar voor het eerst ontmoetten, het klikte enorm, maar dat was ook een karakterkwestie. Daarom zei ik ook, we zijn dikke vriendjes geworden, omdat we anders tegen elkaar kunnen zeggen. Maar zijn eerste vraag was ook, jij moet mij vertellen of je wel met mij kan praten of dat ik eerst Jezus moet aannemen. Dat vroeg hij mij. Zaten nog wat van die degelijke broeders bij. Een paar hervormde broeders zaten daarbij. Ze waren natuurlijk heel nieuwsgierig wat ik zou antwoorden. Ik zeg, nou ja, moet ik het wel kort zijn, het is ook een beetje gevaarlijk, want er komt allemaal op het internet allemaal weer zo'n gevaarlijk onderwerp. Ik heb gezegd, luister, Handelingen 4 vers 12, ik zal het heel kort samen, want ik heb het lang uitvoerig uitgezegd, want ik wil hem niet voor het hoofd stoten. Handelingen 4 vers 12, er is maar één naam onder de hemel gegeven waardoor we behouden kunnen worden. Punt. Ik zeg, dat geloof ik, als ik dat niet geloofde was ik geen christen. Oké. Ik zeg, dat betekent dat als hij uiteindelijk behouden wordt, dat het niet buiten de Heer Jezus kan omgaan, buiten zijn werk. Maar dat is wat anders dan dat ik nu tegen jou zeg, ik wil niet verder met jou praten voordat jij eerst Jezus hebt aangenomen. Nou, dat is wel de kortste samenvatting die ik kon bedenken en ik zie aan jou dat je daarmee happy bent. Maar ik zeg, ik kan niet tegen jou zeggen, er is een weg via Jezus, maar er is gelukkig ook nog een andere weg, dat is die van jullie. Ik zeg, als dat zo was, dan zou ik het christendom verraden. Want er is maar, ik ben de weg, de waarheid in het leven, heeft Jezus gezegd. En dat was of de waarheid, of het was een van de gevaarlijkste leugens die ooit zijn geuit. Nou, sindsdien is het helemaal... Maar ik had ook een paar van dat soort kritische vragen naar hem toe. En die hebben we ook... Maar dat is de eerste keer allemaal. Sindsdien zijn we vrij als een vogeltje in de lucht. En het grappige is... Onze twee vrouwen zitten dan met interesse te luisteren hoe dat allemaal gaat. Maar wij kunnen uren met elkaar aanpraten. En dat komt, hij weet echt alles van het Oude Testament. En ik ook aardig wat. Dus het is echt leuk. Het is echt leuk. Zijn vrouw zegt tegen mijn vrouw, zou ik aan hem mogen vragen of ik zijn bibliotheek mag zien? Nou, zegt mijn vrouw, vraag het maar zelf aan hem. En dat deed ze. Dus dan hebben we dat ook gezien. Heb ik alle Joodse boeken laten zien die ik had natuurlijk. Hè. Kijk, hier staat de Talmud. Hè. Dat gaat er goed in natuurlijk. Hè. Maar jullie hebben de Talmud thuis niet. Ik wel. Hè. Nou ja. Dus, en ik had zelfs een hele reeks Joodse commentaren die hij niet eens had, waarvan hij niet eens wist. Oh, leuk, leuk. Nee, maar het gaat heel erg leuk. We gaan van het najaar DV een reis naar Israël maken. Vooral op de Joodse wortels van het Jodendom terug te vinden. En de Sabbatavond gaat hij met zijn vrouw voor ons verzorgen. En dan gaan we een hele fijne tijd met elkaar beleven. Een mooie Sabbat met hem doorbrengen. En gaan we aan een heleboel mensen uitleggen wat de betekenis van het Jodendom is. En die mensen die met ons meegaan, daar hoop ik van dat ze ook begrijpen wat het betekent dus. Terug naar de vraag. Kijk, Jacob Lorber, ja, met alle respect, ik vind het een waar hoofd. Als iemand zegt, nou, ik vind het wel heel interessant om te lezen, dan veroordeel ik hem niet. Ik kan me eigenlijk niet veel schelen wat hij allemaal van Jacob Lorber vindt. Ik wil van hem weten net dezelfde dingen die ik net noemde. Er is maar één weg van zaligheid en dat is via de Heer Jezus Christus, Handelingen 4 vers 12. En ik ga hem niet overhoren, maar ik wil proeven. De Heer Jezus is voor hem het een en het al. Daar gaat het om en de rest is bijzaak. En luisteren, er zijn een heleboel bijzaken. Ik kom af en toe mensen tegen die me dingen vertellen waar ik vroeger vreselijk geschokt op zou reageren. Wit wegtrekken en zo. Maar ik merk, wij zijn allemaal zo heerlijk verschillend. Ik zou niet eens in een gemeente willen zitten waar ze allemaal hetzelfde dachten. A, kan dat nooit waar wezen? Maar B, het lijkt me afschuwelijk, zeg. Waar al de neuzen dezelfde kant uit wijzen. Ik denk graag aan die moeder die vanuit het raam met haar man kijkt hoe het legerafdeling voorbij marcheert. En die haar man aanstoot en zegt, kijk eens man, onze Jan is de enige die in de pas loopt. Ik ben dol op dat soort Jannen. Mensen die uit de pas lopen. En ik ken intussen al heel wat hervormde dominees, van evangelisch werkverband tot mensen die met één been in de HHK staan. Alles ertussenin. En het is heerlijk, al die verschillen. Ik ken heel wat evangelische kwibussen van alle soorten en richtingen. En jongens, als we niet met z'n allen ongelooflijk tolerant zijn naar elkaar, dan krijg je precies wat er altijd weer gebeurd is. Dan blijf je tenslotte met je vrouw en je 9 kinderen over. Eigenlijk is dat ook het ideaal van elke Hollander. Zijn eigen kerkgenootschap. Hij op de preekstoel, zijn vrouw en die 9 kinderen in de banken. Maar er is geen land op aarde. Probeer het maar eens in het buitenland uit te leggen. Wat het verschil is tussen hervormd en gereformeerd. Nou, de taal laat je al in de steek. Want daar hebben ze geen verschillende woorden voor. Het is onmogelijk. En dan heb je nog christelijk gereformeerd. Oh ja, wat zijn die anderen dan? Ja, dat zijn moslim gereformeerd. Nee, dat is ook weer... Nee. En heb je gereformeerd vrijgemaakt? Oh ja, en wat zijn de anderen dan? Gereformeerd gebonden en zo. Het is niet om te begrijpen. Heb je het wel eens geprobeerd in het buitenland? Maar dat is Hollanders, hè. Dat is leuk. Ik hou van Holland. Ze zijn leuke mensen. Weet je, dat zijn leuke mensen, Hollanders. Vind je niet? Eigenlijk het liefst staan ze allemaal in eigen gereformeerde kerken. En als we dan met z'n allen toch stoer gevormd blijven, dan in ieder geval zoveel mogelijk modulaties, nietwaar? Zoveel mogelijk richtingen daarbinnen. Heerlijk. Maar Madeer legt de grens. De grens is, als ik denk, zo iemand kan geen christen noemen. Als iemand een gnosticus is, waarbij het alleen maar gaat om mystieke ervaringen en niet en om zelfverlossing door allerlei trucjes. Dan zeg ik, ja, maar dat is geen christen, dat is een gnosticus, dat is heel wat anders. Daar ligt voor mij de grens.
Maar er wordt wel gevormd door opvoeding, omgeving.
Zeker. Alles wat jouw perspectief op. Tuurlijk. Dat is een goede opmerking, Rick. Ik blijf ook accepteren dat iemand dol is op Jacob Lorber. Maar dat is de vraag niet. De vraag is niet of ik hem dat misgun. Luister, ik ben in aanraking gekomen met oprechte moslims. Dat misgun ik hun niet, die zijn ook zo gevormd. En ik vind het eigenlijk altijd mooi om te zien dat iemand echt ergens voor staat en ergens vast in gelooft zonder een fanatiek te worden. Daar heb ik altijd respect voor. Dat geldt voor de Joden ook. Maar daarom hoef ik het nog niet mee eens te zijn. En dat is hier ook zo. We hoeven het niet met elkaar eens. Wat is?
Of iemand als christen door.
Ja, dat is wel zo, tuurlijk. Tuurlijk. Ja. Dat is ook zo, maar dat is geen excuus natuurlijk. Uiteindelijk is dat natuurlijk zo. Wat?
Daarom wel heel gevaarlijk.
Ja, maar wat is nou het gevaarlijke dan?
Nou, dat je te snel zegt.
Oh ja, nou ja, ja, snel. Dan moet je nooit te snel doen. Je moet ook, dat doen we gauw. In het begin merkte ik. Kijk, ik ben in een heel beschermd milieu opgegroeid. Kunnen jullie helemaal niet voorstellen. Dat is natuurlijk gelukkig ook erg veranderd en open gegooid. Als student kwam ik in Utrecht aan. Ik zocht natuurlijk allemaal medestanders. Eerst kwam ik terecht bij SSR. Ging naar een bijbelstudieavond. Bleek dat ik de enige was die een bijbel bij me had. Dus daar ben ik ook maar niet meer naartoe gegaan. Toen werd ik lid van Ichtus. Dat was net opgericht. Maar, wat was ik een ongelooflijk eigenwijs ventje. Want ik had overal een antwoord op. En die mensen gaven andere dingen dan ik thuis geleerd had. Het is zo'n leerzame opleiding voor mij geworden. Om eerst plaats al te leren dat je het over heel veel dingen anders kon denken. En die mensen te aan leren waarderen. En dat is totaal nieuw voor mij. De enige jongens, dat waren de jongens in de middelbare school, in de klas. Die waren allemaal hervormd, gereformeerd. Nou, geen van allen meer. Maar toen nog wel. En zo, nou ja, dan wist je altijd, wij hebben toch de waarheid. Hè? Dat eigenlijk. Ik keek wel eens rond op straat en dan dacht ik, al die mensen eigenlijk van de vergadering van gelovigen moeten zijn. Want ze moeten eerst de Heer Jezus aannemen. En als ze dat gedaan hebben, dan komen ze vanzelf bij de ware kerk. Als ze tenminste echt oprecht zijn. Hè. Luister, maar er zijn mensen van mijn leeftijd die nog steeds zo denken. Niet alleen in mijn kring, maar in elk van die andere kringen. Dat vind ik wel erg. Ik ben hopelijk een beetje ouder en wijzer geworden. Dus ik kan nou zeggen dat deze rabbijn een goede vriend van me is. En dat de bisschop van Groningen een goede vriend van me is. Maar daarom zijn we niet over alles eens. En ik voel me als een vis in het water. Vroeger niet. Ik weet dat ik de eerste keer bij CS werk kwam, zeg. In die tijd. CS werd het waren de reformatorische studenten. Al die jongens liepen. Meisjes had je er helemaal niet. Ik weet niet eens of ze wel wisten dat er meisjes bestonden. Maar al die jongens liepen in het zwart, in het donkergrijs of in het donkerblauw. Allemaal. Ik zou namen kunnen noemen die allemaal gerenommeerde, gereformeerde figuren zijn geworden. Barend Wallet en Maarten Burggraaf en Jan Jongeneel. Was wel leuk toen wij elkaar ontmoetten. Oude Neel, Jongeneel was wel leuk. Allemaal. Maar zo liepen die erbij. En die zongen dan psalmen met elkaar. Andere liederen kenden ze helemaal niet. Het was een openbaring. Ik smulde ervan. Ik drong dat allemaal in. Er ging een geweldige wereld voor me open. Wauw. Toen ben ik lid geworden van een hervormd gereformeerde studentenzendingsvereniging. Ik wist niet eens wat hervormd gereformeerd was. Ik dacht gewoon dat zijn hervormde gereformeerden bij elkaar. Ik ben zelfs penningmeester van die club geworden. En pas lang nadat ik afgestudeerd was, ontdekte ik wat hervormd gereformeerd is. Dat waren gewoon allemaal bondertjes. Maar wist ik veel wat dat was. Oh, wat was dat allemaal mooi. Maar dat was leuk. Maar ach jong, en daar leer je jezelf een beetje te relativeren. En dat relativeren betekent helemaal niet dat tenslotte alles relatief wordt. Want nee, natuurlijk niet. Want ik ontdekte al gauw dat de wezenlijke dingen van het geloof, zoals die bijvoorbeeld in de Heidelbergse catechismus staan, dat we er allemaal gelijk over dachten. Met hier en daar een kanttekening en hier en daar een vraagteken, maar dat deden ze zelf ook. Heerlijk. Ik weet nog, ik zong ook in het studentenkoor en orkest. En dan s'avonds, na afloop van zo'n concert, oh heerlijk, gingen we met z'n allen mee naar Veritas. Dat waren de katholieke studenten. En dan had je twee afdelingen, twee kroegen. De een heette de hemel, dat was voor de meisjes. En de andere heette de hel, dat was voor de jongens. En dat was in dat, ja, dat zijn studenten, hoers, de Caronia. Wij allemaal mee naar beneden. En een aantal van de jongens, ja, allemaal een biertje natuurlijk. En een aantal jongens, waar word je nou eigenlijk niet katholiek? En toen begon een van die jongens nog serieus, een degelijke gevormde jongen, die begon uit te leggen. En die jongens zeiden, oh, daar vallen wij toch allemaal niet over. Is dat alles wat jullie hebben? Nee, ter been. Geef, daar staan we nog zo voor de geest. En toen dacht ik, ja, misschien is dat waar. Misschien maken we drukte over allerlei dingen. Ik heb wel borden gewassen om in mijn onderhoud te voorzien. Naast een katholieke jongen, Geert. Een schat van een jongen. En ik weet nog, het ontroert me als ik er nu aan denk. We spraken heel vaak tijdens het borden wassen, want daar heb je nog niet zoveel hersenen voor nodig. Dus de grijze hersenmassa wordt daar niet door aangeraakt. Dus die konden we gebruiken voor diepgaande theologische gesprekken. Ik denk dat het mijn eerste echte katholieke contact was. En toen ontdekte ik dat hij van de Heer Jezus hield. Terwijl eigenlijk alle katholieken voor mijn besef naar de hel gingen. Of iets. Maar ik zie het nog voor me. Ik weet niks meer van al die gesprekken. Dat ene moment toen hij met zijn trouwe ogen mij aankeek. Om te zeggen dat hij de Heer Jezus lief had. Wauw. Nou, dat is een beetje, ja, zo kan ik een heel boek vol schrijven met allemaal verhalen. En hoe ik zelf eigenlijk geleerd heb om te zien waar het om gaat. Zijn dan die verschillen niet meer interessant? Natuurlijk wel, anders zou ik toch geen theologieprofessor zijn. Dan leef je toch van die verschillen. Ik heb een evangelische dogmatiek geschreven om duidelijk te vertellen waarom ik niet gereformeerd ben. Zo, en ook niet katholiek, bla bla. Maar luister, in het uur van de nood wordt er allemaal niet naar gevraagd. Nee, nou, nou is het tussen twee vragen door. Net tussen twee antwoorden door.
Terwijl je zo bezig was, ja, uit te leggen dat de Joden zeggen.
Tja. Van de week hadden wij een bespreking met een handjevol theologen. En een van hen stelde dezelfde vraag die ik ook stelde toen hij bij mij op de sofa zat vorige week. Ik had de vraag zo geformuleerd. Wat voor rol speelt de genade eigenlijk in het Jodendom? Want het is inderdaad allemaal werken, werken, werken. En toen was de baptistendominee van de week in dat gezelschap, in dat kleine gezelschap. Woensdag hadden we een grote bijeenkomst met zo'n 30 theologen. Maar dit was een klein gezelschap. En die zei hetzelfde eigenlijk. Hij zegt, als je door de goede werken behouden wordt, niemand kan ze volbrengen. Hoe gaat dat dan? En toen kwam hij met dit antwoord. Niemand van ons kan het inderdaad. En hij citeerde een paar teksten uit het Oude Testament. Er is niemand die goed doet. Er is niemand die het kan volbrengen. Er is niemand zonder zonde. Prediker. Nou, noem maar op een tekst uit de Psalmen. Bij Job vind je het een paar keer. In het gebed van Salomo vind je dat. Je hoeft nog niet eens het Nieuwe Testament. Er is geen mens die zonder zonde is. Dus uiteindelijk zei hij, als het daarop aankomt, dan zou niemand van ons het redden. En dus uiteindelijk komt het allemaal aan op iets wat een heel grote rol speelt in het Jodendom. Dat is de berouw en de vergeving. Het was mijn volgende vraag dan, hoe moet het nou zonder offer? Maar goed. Berouw en vergeving. Dus, en daarmee wilde hij zeggen, dat zei hij ook, uiteindelijk komt alles op de genade van God aan. Ik las ooit bij Pinchas Lapide, een Jood, orthodoxe Jood die het christendom heel goed kende. Hij was hoogleraar in het Nieuwe Testament. En hij zei uitdagend naar al die protestanten toe, het Jodendom is een godsdienst gebaseerd op pure genade. En dat is ook zo. Als God de 10 geboden geeft, dan begint hij met te zeggen, jullie zijn een volk dat ik uit Egypte verlost heb. Jullie zijn een verlost volk. Dat is niet bedoeld voor de evangelie, dat komt nog bij de volgende zondag. Hè? Waaruit kent gij uw ellende uit de wet gods? Komt dat nader aan de orde. Maar die wet is er, dit zijn de spelregels, zodat we het goed met elkaar blijven houden. En als het misgaat, God geeft er meteen het offer bij. Dus uiteindelijk leeft elk mens uiteindelijk door de genade van God op grond van de plaats van het offer. Dat weet een Jood net zo goed als wij. Ons probleem is dat we zoveel nadruk leggen op de genade, dat de goede werken, die het voortvloeisel zouden moeten zijn van die genade, bij ons tekortkomen. En bij hun is het zo dat ze het heel veel over die goede werken hebben. En je moet er echt naar vragen om ook over die genade te horen. En dat is zo, maar dat is een accentverschil. Uiteindelijk is er geen groot verschil. Uiteindelijk zou het zo moeten zijn dat beiden zeggen: we worden uiteindelijk behouden door de genade van God op grond van het plaatsvervangend offer. En dan zou het enige verschil nog zijn dat ik weet wat dat offer is en hij nog niet. Hij nog niet. Dat is het verschil. En dat is een heel wezenlijk en belangrijk verschil. Maar het verschil zit me niet zozeer in werken versus genade. Ik weet nog een ander sterfbed van een Joodse rabbijn. Dat was rabbijn Susia. En die was omringd door al zijn leerlingen. En hij zei: als ik in de hemel zal zijn, aankom, laat ik zo zeggen, als ik aankom voor de rechterstoel van God, dan zal hij mij niet vragen waarom ik nooit een Mozes ben geweest. Hij zal me ook niet vragen waarom ik nooit een Elia ben geweest. Hij zal me wel vragen waarom ik nooit Susia ben geworden. En hij bedoelde daarmee: als je jong bent, heb je heel veel voorbeelden waar je graag op zou willen lijken. Het allermoeilijkste in mijn leven is Willem Ouweneel te worden. Dat wil zeggen dat te worden wat God van meet af aan bedoelde toen hij mij schiep. Welke mogelijkheden, potenties en kansen en gelegenheden hij in mij gelegd heeft, in mijn genen, maar ook in mijn opvoeding en in mijn omgeving, die me allemaal moesten helpen om geestelijk volwassen te worden. En geestelijk volwassen worden, dat betekent dat je wordt wat God beoogd heeft dat je was. En dat is uniek. En niemand hoeft te proberen dat te worden, want A, dat lukt je niet. B, je zou je eigen roeping mislopen. Je moet Kees Baks worden, of Kees Slootweg, of whatever cases there may be. In elk geval, je moet jezelf leren worden. En dat is Gods plan. Hij heeft geweldig unieke dingen in jou gelegd. Of je nou een baan hebt of niet, of je nou zwak, ziek en misselijk bent, of gezond en sterk en oers, met geweldige mogelijkheden en gelegenheden. En kijk niet naar de dingen die ik kan. Er zijn ontzettend veel dingen die ik niet kan. Ik ben motorisch debiel, ik ben technisch debiel. Maar er zijn ook een paar dingen die ik wel goed kan, dacht ik. En die moet ik uitbuiten, die moet ik gebruiken. In dienst van het koninkrijk. Dat vond ik mooi van Rabbi Susia. Ben ik wel geworden wat God bedoelde dat ik zou worden? Wauw, wat een diepzinnige avond is dit, zeg. Ik heb alle vragen daarmee trouwens beantwoord. Laten we samen de avond afsluiten met dankgebed. Heere God, wat komt er op zo'n avond veel langs? Van allerlei vragen en problemen. Van zeer praktische aard. Die ten diepste allemaal te maken hebben met die eigenlijk zo oer-Joodse vraag. Wat moet ik doen? Wat moet ik laten? Wat verwacht God van mij? Hoe mag ik leven? Hoe mag ik mezelf worden? Hoe mag ik worden wat God bedoeld heeft? Terwijl we zo ingericht zijn op weten, weten, weten en vaak het doen een beetje kwijt zijn geraakt. Heere God, help ons om die simpele boodschap van Jacobus op te pikken. Dit is wat godsdienst betekent. Liefde uitstralen naar andere mensen die het echt nodig hebben. En jezelf rein bewaren van de wereld, om daardoor toegewijd te zijn aan u. Heere God, geef ons allemaal de genade, de wijsheid en de kracht om te leren onderscheiden tussen goed en kwaad. Om te leren onderscheiden wat van de geest is en wat van het vlees is. Om te leren onderscheiden tussen dat wat tot eer van u is en dat wat tot oneer van u is. Help ons daar allemaal bij. De jongen, nou het man of vrouw. Heere, wees met ons als we van hier gaan. Breng ons veilig op onze bestemming. Wil ons een volgende keer ook voor de laatste avond in deze serie weer hier veilig en in gezondheid bij elkaar brengen. Wij loven u, wij danken u voor alles wat u bent en voor alles wat u geeft in uw genade. Amen.